Inmiddels zijn we dan toegekomen aan Johannes 3, vers 22. Min of meer. Ik zal in ieder geval beginnen daar te lezen deze morgen. Johannes 3, vanaf vers 22. Waar staat: na deze kwam Jezus en zijn discipelen in het land van Judea en onthield zich aldaar met hen en doopte. En Johannes doopte ook in Enon bij Salim, terwijl aldaar vele wateren waren. En zij kwamen daar en werden gedoopt. Want Johannes was nog niet in de gevangenis geworpen. Er is dan een vraag van enig uit de discipelen van Johannes met de Joden over de reiniging. En ze kwamen tot Johannes en zeiden tot hem: Rabbi, die met u was over de Jordaan, welke geen getuigenis gaf, zie, die doopt, en ze komen allen tot hem. Johannes antwoordde en zeide: een mens kan geen ding aannemen, zo het hem uit de hemel niet gegeven zij. Gij zelf zijt mijn getuigen dat ik gezegd heb, ik ben de Christus niet, maar dat ik voor hem heen uitgezonden ben. Die de bruid heeft, is de bruidegom, maar de vriend des bruidegoms, die staat en hem hoort, verblijdt zich met blijdschap om de stem des bruidegoms. Zo is dan deze mijn blijdschap vervuld geworden. Hij moet wassen, maar ik minder worden. Die van boven komt, is boven allen. Die uit de aarde is voortgekomen, die is uit de aarde en spreekt uit de aarde. Die uit de hemel komt, is boven allen. En hetgeen hij gezien en gehoord heeft, dat getuigt hij, en zijn getuigenis neemt niemand aan. Die zijn getuigenis aangenomen heeft, die heeft verzegeld dat God waarachtig is. Want die God gezonden heeft, die spreekt de woorden Gods, want God geeft hem de geest niet met mate. De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle dingen in zijn hand gegeven. Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem. Tot zover. Het laatste vers van dit schriftgedeelte sluit weer aan bij het laatste deel van het voorgaande schriftgedeelte. Gedeelte namelijk waarin gesproken werd over een oordeel waaronder de mensheid terecht is gekomen. Oordeel in ieder geval dat ligt over de ongelovige mens, want dat is wat gezegd wordt. Dit is namelijk het oordeel uit vers 19. Het oordeel dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Want hun werken waren boos. Want een ieder die kwaad doet, haat het licht en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden. Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn. En dat was dan de beschrijving van de mensheid in deze tegenwoordige tijd, waarin aan de ene kant gevonden worden mensen die het kwaad doen, en in de andere plaats heet dat dan de leugen. Zij komen niet tot het licht en dus ook niet tot de waarheid, opdat hun werken niet bestraft zouden worden. Dat is dan de verklaring die gegeven wordt. Maar aan de andere kant kennen we ook de categorie die de waarheid doet. En die is toegedaan, die waarachtig is dus. En die categorie komt tot het licht. En dan staat er op dat zijn werken openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn. Nogmaals, is de beschrijving van de mensheid in de tegenwoordige tijd, in ieder geval sinds de dood en opstanding van Christus, en over daarvoor hebben we het nu maar niet. Maar het gaat erom dat de mensheid inderdaad ligt onder dit oordeel uit Johannes 3, of onder die toorn uit Romeinen 1, waar we ook vorige keer over gesproken hebben. En dat is dan ook diezelfde toorn en hetzelfde oordeel als wat genoemd wordt nu in het laatste vers van wat we zojuist gelezen hebben, vers 36, het laatste vers van Johannes 3. Waar staat: die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven, maar die de Zoon ongehoorzaam is, dat wil dus zeggen die niet gelooft. Want gehoorzaamheid is geloof en ongehoorzaamheid is ongeloof. Dat blijkt ook hier, hè, uit de tegenstelling. Maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem. Niet de toorn Gods zal op hem zijn, maar de toorn Gods blijft op hem. Dat is wel aardig dat het er zo staat, want dat betekent dat ook hier de begrippen oordeel en toorn als synoniem beschouwd worden. Want in het voorgaande gedeelte werd gesproken over het oordeel dat over de mens gekomen is. En in dit laatste vers van het hoofdstuk heet het de toorn Gods. De toorn Gods blijft op hem. Diezelfde toorn Gods die geopenbaard wordt over alle mensen die de waarheid immers in ongerechtigheid en onderhouden, volgens Romeinen 1. En dat hebben we vorige keer gelezen. Dat betekent dan dat aangezien deze beide pericopen, want zo noemt men dat plechtig, aangezien deze beide pericopen met dezelfde gedachte eindigen, ook de inhoud van die pericopen met elkaar in overeenstemming zou moeten zijn. Op zijn minst zou met elkaar vergeleken moeten worden. En dat zullen wij ook doen. Het is trouwens ook niet voor niks dat deze beide gedeelten deel uitmaken van één en hetzelfde hoofdstuk. Dat zegt niks, want de hoofdstukindeling is niet geïnspireerd. Maar het betekent natuurlijk wel dat er andere mensen geweest zijn die diezelfde vergelijking gemaakt hebben en toen gedacht hebben, laten we het maar bij elkaar in één hoofdstuk plaatsen. Zo zit het dan eigenlijk, hè? Dus, twee geschriftgedeelten naast elkaar. Het ene is het gesprek met Nicodemus, dat wil zeggen Nicodemus en de Heer Jezus. En dit gedeelte gaat eigenlijk over Johannes de Doper en de Heer Jezus. En die beide gedeelten dienen met elkaar vergeleken te worden. Het blijkt dat het eerste deel gaat over wedergeboorte. Dat staat er gewoon, want het is de term wordt immers ook gebruikt. Maar dit tweede gedeelte gaat daar feitelijk ook over. Alleen iets minder fundamenteel. Dat wil zeggen, het spreekt meer over de praktische consequentie van wedergeboorte. Maar het komt op hetzelfde neer. De grondgedachte is namelijk gelijk. De grondgedachte is namelijk eenvoudig deze. Dat in het eerste deel van dit hoofdstuk gesproken wordt over vlees en geest. En dat heeft met wedergeboorte te maken, vlees en geest. En het tweede gedeelte wordt gesproken over Johannes en Jezus. En dat is de parallel, waarbij Johannes overeenkomt met het vlees, met de natuurlijke mens namelijk, dat wat uit de aarde is, want zo noemt hij zichzelf ook, uit de aarde. En waarbij de Heer Jezus overeenkomt met geest, namelijk met dat wat van boven is, en zo wordt het dan ook inderdaad in het schriftgedeelte genoemd. En dat is dus de parallel tussen die beiden. Dat geeft meteen al aan hoe zo'n schriftgedeelte gelezen zou moeten worden. Het geeft zeker ook aan dat het meer is dan alleen maar een historisch verslag over wat Johannes de Doper zo al bij gelegenheid gezegd zou hebben. Maar ja, dat is in de hele Bijbel zo, hè? Het is altijd veel meer dan alleen maar historie. Nou, dan staat er in vers 22, na deze, dat is al duidelijk genoeg, want dat wil zeggen dat wat nu volgt in verband gezien moet worden met dat gesprek met Nicodemus in het voorgaande schriftgedeelte. Dat betekent overigens niet dat eerst het gesprek met Nicodemus plaatsvond, tot en met vers 21, en dat daarna de Heer Jezus met zijn discipelen kwam in het land van Judea en zich al daar onthield en doopte. Maar het betekent dat deze twee geschiedenissen in deze volgorde verteld worden en in dit verband. Dat daarna, of dat na deze van vers 22, hoeft namelijk niet te slaan op de tijd, maar het kan ook slaan op de volgorde waarin het verteld wordt. Dat vind je in de Bijbel trouwens veel meer, want ik wijs er steeds op al, dat wij altijd maar die vreemde gedachte hebben dat dingen verteld moeten worden in de volgorde waarin het ook gebeurde. En dat is een tamelijk naïef misverstand. Dat is namelijk niet zo. En dat is hier ook niet zo. Tenminste, dat hoeft het niet te zijn. Maar het gaat erom dat eerst het gesprek met Nicodemus vermeld wordt en dat na deze gesproken wordt over de Heer Jezus, dat hij namelijk kwam in het land van Judea. Of hij daarna ook kwam in Judea, weet ik niet. Maar het is in ieder geval zo dat daarna dat verhaal verteld wordt, omdat die twee geschiedenissen, zo te zeggen, met elkaar in verband gebracht worden. Goed. Dus na deze, wat een uitdrukking betekent dan, niet dat het historisch verband daar rechtstreeks is, maar wel dat er literair verband is. Dat wil zeggen, die twee delen die hangen aan elkaar en men zou ze ook niet los van elkaar mogen verklaren. Daar gaat het om. En ik heb al gezegd hoe het met elkaar in verband staat. Dus dat moet nou maar duidelijk zijn. Na deze, oftewel in verband met het voorgaande, want zo kun je het ook opvatten dan. In verband met het voorgaande kwam Jezus ooit, wanneer dan ook, en zijn discipelen in het land van Judea. Hij kwam dus in het land der Joden, het land van Judea. Ja, dat land, het heet natuurlijk Judea, dat is een provincie uit het Romeinse Rijk. Maar het heet zo omdat het land is der Joden, want dat is eigenlijk de betekenis van de term, hè? Het land van Judea is het land der Joden, zodat de Heer hier kwam tot de Joden. Dat zijn diezelfde Joden waarvan Nicodemus in het voorgaande gedeelte de leraar was. Daar gaat het om. Het komt dus in een Joodse context te staan, het hele verhaal. Het is trouwens ook wel aardig, omdat het volgende schriftgedeelte, dus Johannes 4, in een Samaritaanse context komt te staan. En de Joden in het land van Judea heeft uiteraard te maken met de Joden en dus met het tweestammenrijk. Terwijl het volgende schriftgedeelte in verband gebracht wordt met Samaria en komt dus uiteraard in verband staan met het tienstammenrijk. Jawel, want Samaria was de hoofdstad van het Tienstammenrijk. Aardig is dat, hè? En nog een keer terug. Zijt gij de leraar van Israël? Uit vers 10. Hoezo Israël? Twee stammen of Tienstammenrijk? Waarna volgt een verhaal over Jezus kwam in het land van Judea. Dat is Tweestammenrijk. En daarna volgt, en hij moest door Samaria gaan in 4 vers 4, en dat is het Tienstammenrijk. Natuurlijk, dat bestond al lang niet meer, maar daar gaat het nou niet over. Daar staat het wel voor, de naam Samaria. En dan wat er verder volgt. Dat is toch wel aardig, eigenlijk. En als we nog even verder springen, ik spring altijd vast van tevoren en vooruit, dan zijn we eraan gewend tegen de tijd dat ik bij het onderwerp terechtkom. Nog even verder springen, dan is het natuurlijk zo dat via Samaria en het Tienstammenrijk wij terechtkomen bij de gemeente. Zodat je ook kunt lezen dat Nicodemus is de leraar van Israël. Er worden heel principieel Israëlitische dingen worden genoemd in dat gesprek ook. Waarna het wordt toegepast op Judea, Tweestammenrijk, en waarna de Joden dus. En waarna het wordt toegepast op de gemeente. En dat is dan in Johannes 4. Heel Johannes 4. Ja, nou, het grootste gedeelte in elk geval. Daar hebben we het dus nog over. Nou, hij kwam dus in het land van Judea, dus vers 22 van Johannes 3. Daardoor krijgt het verhaal een Joods decor, een Joods achtergrond. Hij onthield zich al daar met hen en doopte. Dat wil zeggen, hij verbleef daar, maar de term zich daar onthouden wil zeggen dat hij daar een tijdje blijft, terwijl het eigenlijk de bedoeling was dat hij verder zou gaan. Onthouden is het dan eigenlijk, hij onthield zich al daar, verondersteld dat hij eigenlijk wat anders van plan was, maar tijdelijk dan verbleef hij daar bij in Judea. Dat is te meer opmerkelijk, daar in het volgende schriftgedeelte, dat is dus weer Johannes 4, de Heer uit Judea ging naar Galilea, dat staat in vers 3. Van hoofdstuk 4, en wel door Samaria, waaruit volgt dat hij eerst zich onthield in Judea, daarna onthield hij zich een dag of wat, 3 dagen namelijk, in totaal, of 2 dagen, net hoe je rekent, in Samaria, want dat staat in vers 40 en 41 en zo, van, en 43 bedoel ik, vers 41, vers 40 en 43 van het volgende hoofdstuk, en daarna gaat hij inderdaad verder naar Galilea, want dat was zijn eigenlijke bestemming. Hetgeen wel aardig is, omdat Judea staat voor het Joodse volk in de dagen van de eerste komst van Christus. Samaria komt daarna en dat staat dus voor de situatie van onze bedeling. Na de eerste komst van Christus en onderweg naar zijn wederkomst, waaraan Galilea dan weer uitdrukking geeft. Dat is het verhaal. Judea, Samaria, Galilea. Judea voor de eerste komst, Galilea voor de wederkomst van Christus, eveneens aan Israël uiteraard, er wonen ook Joden, maar daartussenin Samaria, en dat is een uitdrukking van de tegenwoordige bedeling, daartussenin immers, en van de roeping van de gemeente. Nou goed, daar was ik eigenlijk nog lang niet aan toe. Dus ik neem de draad weer op in vers 22. Hij onthield zich al daar met hen en doopte. En doop wordt hier genoemd. Wel, we hebben het al uitgebreider over de doop gehad, omdat die ook aan de orde kwam in hoofdstuk 1. Vers 28 met name. Want, en daarvan moet ik dan maar weer zeggen, dat doop de uitbeelding is van wedergeboorte. Dat is wedergeboorte namelijk. Nou, de uitbeelding daarvan. Het is het niet echt natuurlijk, maar het is de uitbeelding van. Daarna mag je zeggen, doop is wedergeboorte. Dus je dan maar bedenkt dat dat een metafoor is. Hè? Een stijlfiguur vooruit. Hoe dan ook, hij onthield zich al daar met hen en doopte. En doop is het ondergaan in het water en daar weer uit opstaan. Hetgeen een uitbeelding is van dood en opstanding en dus van wedergeboorte. Waarbij de nadruk niet ligt op het ondergaan in het water. Hoewel in discussies over de doop gewoonlijk daar wel over gesproken wordt. Zo van, moet men besprenkeld worden of moet men daadwerkelijk in het water ondergaan? Het antwoord is, men moet uit het water opstaan. En dat is het, ja zeker. Ja, ik vind altijd net zoiets als die kwestie van 1 Korinthe 11. Moeten de zusters een hoofddeksel op in de bijeenkomst? En het antwoord is, de broeders moeten er geen op. Want daar gaat het werkelijk over, dat schriftgedeelte. Ja, waarna een uitzonderingssituatie uitgebreid verklaard wordt. Want uitzonderingen die uitgebreid verklaard worden, anders accepteren we ze niet. Maar de regel die daar gegeven wordt in 1 Korinthe 11, is dat de broeders hun hoofd zouden ontdekken. Want een ieder die profeteert of iets of zoiets met iets op zijn hoofd, onteert zijn eigen hoofd. Geldt dat ook voor de zusters? Nee, waarom dan niet? En dan komt er uitgebreide uitleg die bijna niemand begrijpt, om de eenvoudige reden dat men van typologie sowieso geen leerdammer gegeten heeft. Nou ja, dat is leuk voor de buitenlanders, die begrijpen er niets van wat ik nu zeg. Maar
leerdammers, weten de leerdammers dat ook?
Ja, ja, hebben jullie daar wel kaas van gegeten? Nou, goed, terug naar dit onderwerp dan. Moet men gedoopt worden door besprenkeling? Dat is natuurlijk een rare vraag, omdat besprenkeling geen doop is. Dat kan niet. Dat is gewoon niet zo. Dat kun je wel zo noemen, maar hè, dus zoals in Engeland bijvoorbeeld hebben ze van de bruine vocht, dat noemen ze koffie. Dat is natuurlijk ook onzin, dat is geen koffie. Hè? Het ziet er meestal ook niet zo uit, het ruikt niet zo en het smaakt zeker niet zo, dus het kan het nooit zijn. Nou goed, maar doop, besprenkeling, dat is uiteraard ook geen doop. Dus er hoeft helemaal niet over te praten. Moet men dan ondergedompeld in water worden? Ja, het antwoord is natuurlijk ja, maar de reden is, daarvoor is dat men eruit op moet staan. Dat is eigenlijk de gedachte. Men moet namelijk uit het water geboren worden. En dat is het verband met het eerste deel van dit hoofdstuk. Men zou geboren moeten worden uit water en geest, oftewel uit geestelijk water. Maar het geboren worden uit water is een type van geboren worden uit de geest. Daarbij gaat het uiteraard om de natuurlijke geboorte van de mens. Uit vruchtwater noemt men dat. Maar niettemin, de doop geeft hetzelfde beeld, namelijk men daalt af in het water, gaat erin onder. Maar de bedoeling is dat men daaruit zou opstaan, waar daar de betekenis tweeledig is. Nou, bij nader inzien is het toch echt maar enkelvoudig. Maar in principe is het eigenlijk is het tweeledig. De doop is dan namelijk een uitbeelding, of het water van de doop is een uitbeelding van het woord en daarmee de geest van God waaruit men geboren wordt. Dat is het verhaal. Maar sprekend over wedergeboorte zou men ook nog kunnen zeggen, het water is een uitbeelding van de dood. Hoewel dat niet in de eerste plaats zo is. Want water als beeld van de dood. Nou ja, dat kan. Jawel, dat kan, maar het wordt alweer wat moeilijker. Dan is het water van Mara. Of het stilstaande water van Bethesda. Als je lam bent en je valt erin en er is geen engel in het water die het water in beroering brengt, dan verdrink je erin. Dus dan is het toch het water van de dood. Ja, dat kan. En dat is weer zo, omdat water als beeld van de dood natuurlijk is gewoon het woord van God, namelijk het oude verbond. En dat is een bediening des doods. Dus het blijft waar altijd dat het water een beeld is van het woord van God. Ook als dat water een bediening des doods genoemd wordt. Hoe dan ook, de wateren van die bij de doop gebruikt worden zijn een beeld van het woord en dus van de geest en daarmee zelfs ook van het oude verbond waaruit men zou moeten opstaan. Men was er dan één keer ingegaan, oké, okay. Je kunt bijna zeggen, als je het beeld toepast op Israël als volk, dan ging het in de wateren onder bij de uittocht uit Egypte. Eigenlijk, daar werd het gedoopt in het oude verbond in Mozes en in de wolk en in de zee, of hoe het maar heten mag, uit 1 Korinthe 10. Maar daarna stond het eruit op, als het goed is, bij de opstanding van Christus en bij een bekering. Of is dat nog toekomst? Nou ja, dat kan allebei. He? Maar het principe moet duidelijk zijn, het water is in wezen gewoon een beeld van het woord van God, waarin men ondergaat en waaruit men opstaat, waaruit men wordt wedergeboren. Want dat is de gedachte, daarom heet het ook, indien gij niet geboren wordt uit water en geest. Dat is in vers 5, waarbij uiteraard niet letterlijk water bedoeld wordt. Maar later, hier in vers 22, wordt gesproken over de doop. En de doop is dan gewoon een uitbeelding van dit principe. Dood en opstanding, met de nadruk uiteraard altijd op opstanding. Hij onthield zich aldaar met hen en doopte. En hij deed het niet alleen, want er staat dat Johannes dat ook deed. Johannes doopte ook in Enon, bij Salim, terwijl aldaar vele wateren waren. Die laatste uitdrukking die wordt meestal gebruikt als argument dat het hier inderdaad gaat om onderdompeling. Want niemand begrijpt waarom je vele wateren nodig zou hebben om iemand te besprenkelen. Dat is natuurlijk ook zo. Het is ook een zeer goed argument. Al moet ik er meteen bij vertellen dat dat natuurlijk dan toch niet de betekenis is van de uitdrukking. De betekenis van de uitdrukking blijft gewoon dat vele wateren in beeld zijn van het vele woord wat er voorhanden is. Als water in beeld is van het woord, dan zijn vele wateren in beeld van de rijkdom van het woord. En dat was voorhanden. Er staat trouwens, Johannes doopte ook in Enon. Enon betekent gewoon fonteinen of bronnen. Normaal Hebreeuws of Aramees woord kan ook. Dat is hetzelfde. Enon, bronnen. Bij Salim, dat is ook aardig. Salim namelijk, als het Hebreeuws zou zijn, zou men het vertalen met vrede. Als het Aramees zou zijn, dan zou men het vertalen met voltooid. Dat iets compleet is, voltooid, af is. Bij nader inzien blijkt dat dan toch wel ongeveer hetzelfde te zijn natuurlijk, hè. Want vrede, rust, is er pas als de dingen voltooid zijn. Of als het werk gedaan is, zal ik maar zeggen. Daar komt het ongeveer op neer. Maar dat begrip dat het voltooid is, zit niet alleen in het Aramees, hoor. Zit in het Hebreeuws net zo goed. Alleen wordt daar niet in de eerste plaats aan gedacht, meestal. Meestal denkt men bij Salim aan shalom. En dus zegt men meteen, dat betekent vrede. Dat zal ook wel, maar de achtergrond daarvan is altijd dat iets voltooid is. Dan is er pas vrede. Men streeft immers naar vrede. En op een gegeven moment is dat streven voltooid. Is het werk gedaan? Is de strijd gestreden? Want dat is het eigenlijk, hè? Is de strijd voorbij en dan is er vrede. Als hier nou staat dat er al daar dat er vele wateren waren en dat er bronnen waren, Enon, want dat betekent het zal een complex zijn waar vele bronnen waren, hoor. Daarom heette het natuurlijk ook zo. We weten niet waar, maar dat doet er ook niet toe. En dat Salim betekent ook dat het voltooid is. Dan kun je weer vragen, hoezo vele wateren? Wat is daar de betekenis van? En het antwoord is uiteraard dat het de voltooiing is van heel het oude verbond. En als iets voltooid is, dan is het einde bereikt. Oftewel, dan is het doel bereikt, want einde en doel is hetzelfde. Nou, ooit was dat hetzelfde. In het Nederlands bedoel ik, de oude taal. Dus Enon, bronnen, Salim, het is voltooid. Er waren vele wateren, dat wil zeggen dat inderdaad het oude verbond voltooid is. En je zou met een blik op het voorgaande nog kunnen zeggen dat de zwangerschap dan ook voltooid is. De tijd is voorbij. Het woord, het zaad, heeft zijn werk gedaan en de tijd is aangebroken, gebroken, dat het water zou breken. Jawel, soms heb ik van die rare trefwoorden in gedachten. Maar inderdaad, de tijd is aangebroken dat de wateren gebroken zouden worden. En dat gebeurde dus ook, hè. Want wat in vers 23 dus uitgebeeld wordt, is dat de tijd van het oude verbond voorbij is. En dat het nieuwe verbond zou aanbreken en op zijn minst gepredikt zou worden enzovoort. En het zou dan ook komen door de komst van de Messias die van boven zou komen. Ik lees hier in Lucas 16... dat de Heer zegt in vers 16, de wet en de profeten zijn tot op Johannes, de doper wel te verstaan, de wet en de profeten zijn tot op Johannes, Lucas 16, vers 16, van die tijd af wordt het koninkrijk Gods verkondigd. En dan staat erachter, en ieder doet geweld op hetzelfde, oftewel, en ieder pleegt geweld tegen hetzelfde. Dat wil zeggen, nou wordt het koninkrijk Gods eindelijk verkondigd, en nou blieft men het niet, nou bestrijdt men het. Maar niettemin, de wet en de profeten zijn tot op, en tot op wil, als je het helemaal letterlijk neemt, zeggen inderdaad, tot en met, tot over, op is over, tot over, dan is het tot en met Johannes. Maar ogenblikkelijk na Johannes verschijnt Jezus, die dus inderdaad het nieuwe verbond vertegenwoordigt. Wet en profeten zijn tot op Johannes, maar in de dagen van Johannes al verschijnt de Heer Jezus en wordt dus het koninkrijk Gods gepredikt, waarmee je tegelijkertijd ziet dat aangezien wet en profeten staat voor het oude verbond, de wet is het koninkrijk Gods dus de aanduiding van het nieuwe verbond. Daar zijn een heleboel termen voor, koninkrijk Gods. En nog meer termen die allemaal beginnen met koninkrijk. Koninkrijk der hemelen, koninkrijk van Christus, koninkrijk Messias, of hoe dat maar heten mag. En maar het heet ook gewoon het Nieuwe Verbond en het heet ook gewoon het Evangelie. Met ook een heleboel termen erachter. Evangelie van God, Evangelie van Christus enzovoorts. Het komt allemaal op hetzelfde neer. Dat is namelijk allemaal het Nieuwe Verbond. En de vervulling namelijk van de beloften die onder de wet en de profeten gedaan zijn. Ja, nou, ik ga er nou maar niet verder op in. Maar misschien een andere gelegenheid weer eens. Waar het dus om gaat is dat Johannes 3 vers 23 er eigenlijk op wijst dat de vele wateren daar zijn. Dat wil zeggen, het oude verbond is gecompleteerd. De tijd is aangebroken voor het aanbreken dan van het nieuwe verbond. En dat is wat hier uitgebeeld gaat worden. Want de overgang van het oude verbond naar het nieuwe, dat is namelijk wedergeboorte. Einde van het oude mens, begin van het nieuwe mens. Einde van het oude verbond, begin van het nieuwe verbond. Einde van de dag des mensen, begin van de dag des heren, om nog eens een andere uitdrukking te gebruiken. Einde van de tijden der heidenen trouwens ook. En het begin van de tijden van Jeruzalem eigenlijk. Maar goed. Hoe toch zei, het gaat om oude verbond is voorbij en het nieuwe gaat aanbreken. En dat is wat de doop ook uitbeeldt. En dan staat er, nog even bij, vers 24. Johannes doopte ook in Enon bij Salim, terwijl daar vele wateren waren. En ze kwamen daar en werden gedoopt, want Johannes was nog niet in de gevangenis geworpen. Nee, natuurlijk niet. Maar waarom staat dat erbij? Dat is toch volkomen overbodig. Natuurlijk was hij niet in de gevangenis geworpen, nee. He? Bovendien, in dit Johannes-evangelie wordt helemaal niet verder niet vermeld dat Johannes ooit in de gevangenis zou geworpen worden. Dus dat is nog opmerkelijker. Waarom zoiets aanhalen? Het zal vast iemand geweest zijn die gezegd heeft dat iemand het tussen gezet heeft of zo. Hè? Het zal wel weer toegevoegd zijn of zo. Maar dat is het uiteraard niet. Nee, het is juist een aardige opmerking die de positie van Johannes de Doper beter toelicht. Want de gedachte is namelijk dat Johannes de Doper, ik heb het eerder verteld allemaal, hè, dat is allemaal achtergrond van wat nu volgt, maar ik heb het eerder verteld, Johannes de Doper is namelijk eigenlijk een type van de Heer Jezus in zijn eerste komst, zodat Johannes de Doper eigenlijk nog een oud-testamentische situatie vertegenwoordigt. Hij predikt wel het nieuwe, maar het hele oude verbond predikt toch het nieuwe. Maar Johannes zelf is uitdrukkelijk levend onder het oude verbond en hij zou daarom ook gevangen genomen worden en vervolgens gedood worden. Maar dat is een uitbeelding van het oude verbond. Wie namelijk onder het oude verbond terechtkomt, komt in de gevangenis. Er zijn twee mogelijkheden om het uit te leggen. De ene is die van ballingschap, dat is het. En zo gebeurde met Israël. De andere is die van slavernij, want gevangenschap heet bij andere gelegenheid dwangarbeid. Dat wil zeggen dat men slaaf wordt. Per slotverrekening was Israël ook gevangen in de tijd in Egypte en in slavernij. Dus kan inderdaad allebei. Maar daar gaat het natuurlijk ook om. Maar Johannes zou in de gevangenis geworpen worden als beeld van de slavernij onder de wet. En hij zou vervolgens gedood worden. Hetgeen een beeld is van hoe een einde zou komen aan die slavernij, ook van de wet. Door de dood namelijk. En de dood van Johannes is feitelijk een type van de dood van de Heer Jezus. En deze hele situatie dus van Johannes en vooral ook het noemen van hij was nog niet in de gevangenis geworpen, wijst op de situatie van onder het oude verbond, waarin het nieuwe gepredikt werd, maar nog niet was aangebroken. Nou goed, Johannes was dus nog actief. Maar het was een beetje problematisch, omdat Johannes zowel als Jezus predikten en doopten. Vers 22 zegt, Jezus deed dat, vers 23 zegt, Johannes deed het ook. Wat een rare volgorde is, zodat je maar weer ziet dat de dingen niet verteld worden op de volgorde waarin ze gebeurden. Want Johannes deed dat eerder dan de Heer Jezus uiteraard. Dat mag je niet missen, want Johannes was de voorloper. Hij was de eerste dus, en daarna de Heer Jezus. Dat had eigenlijk dus moeten staan, en Jezus deed het ook. Maar dat staat er niet, waarom niet? Waarom staat de Heer Jezus voorop en dan pas Johannes? Omdat het belangrijker is. Omdat de Heer Jezus belangrijker is uiteraard. Daar gaat het om. Hij zou het moeten doen. Dat blijkt ook, want als, dat staat hier allemaal niet vermeld, geloof ik. Maar als de Heer Jezus komt tot Johannes de Doper om zich te laten dopen, zegt Johannes, Nee, ja, dat zegt hij ook, ja. Maar ik bedoel, hij zegt, mij is nodig van u gedoopt te worden. De volgorde hoort andersom te zijn. Hij wist het heel goed. Het was ook zo, eigenlijk. Maar goed, de volgorde is dus hier die van Jezus, dat is het belangrijkste, maar Johannes doet het ook. En dan rees er een vraag. Moet je kijken hoe het er staat. Er rees dan een vraag uit de discipelen van... Want het is schuingedrukt, dat sla ik over. Hè. Er rees dan een vraag uit de discipelen van Johannes met de Joden over de reiniging. Over de reiniging. En zij kwamen tot Johannes en zeiden tot hem... Rabbi, die met u was over de Jordaan, welke hij getuigenis gaf, zie, die doopt en ze komen allemaal tot hem. De vraag over de reiniging, het vraagstuk over de reiniging, blijkt dus een vraagstuk te zijn over de doop. En met name over wie het zou moeten toepassen. En het leuke is dan dat in plaats van het woord doop hier een keer het woord reiniging gebruikt wordt. Want dat is een van de verklaringen van de doop. En daar is ook misverstand over gerezen, vandaar dat ik het wel moet uitleggen. Doop is namelijk reiniging. Ook letterlijk. De doop beeldt namelijk uit dat men gereinigd wordt in water. Je zou het ook als reiniging kunnen opvatten. Zodat je maar beziet dat je dat niet doet met een spaarspatjes. Hè? Dat is niet een reiniging. Niet wat nat spetteren. Maar onderdompeling, zo hoort dat. Men gaat dan in bad, want dat is het eigenlijk. Later in het Nieuwe Testament, in Hebreeën, wordt gesproken over de leer der dopen. En bij een andere gelegenheid wordt gesproken over wassingen. Maar het komt allemaal op hetzelfde neer. Die doop is namelijk reiniging. Toen zijn er lui geweest die hebben uitgevonden dat de doop van Johannes was er een van reiniging. Een beeld van reiniging en afwassing van zonde. Maar dat was het oud-testamentisch, want de Heer Jezus doopte en dat was een beeld van wedergeboorte. Waarna anderen zeiden, nee, maar Jezus leefde ook onder het oude verbond, dus dat is ook nog hetzelfde als de doop van Johannes. Maar de doop die de discipelen laten toepassen in Handelingen 2, dat is pas de nieuw-testamentische doop. En die van Johannes en Jezus is oud-testamentisch. Waarna er weer zijn gekomen, want het verhaal duurt lang hoor. Waarna er zijn gekomen, die hebben uitgevonden dat de discipelen in Handelingen 2 nog helemaal niks wisten over het nieuwe verbond en dat soort dingen meer. Dus de doop door de discipelen toegepast moet ook geweest zijn. Een doop eigenlijk in dezelfde wijze als van Johannes de Doper en van de Heer Jezus. Zodat de doop door Paulus eigenlijk pas echt de nieuw-testamentische doop geweest is. Waarna onvermijdelijk weer iemand opstond en zei, ja, maar dat was Paulus toen hij nog niet wist hoe het zat met de roeping van de gemeente. Wat ook raar is, een opmerking, maar dat heeft men uitgevonden dan. Zodat Paulus dat deed nog in onwetendheid van de dingen die zouden komen. Zodat alle doop in de Bijbel eigenlijk oud-testamentisch is. Want daarna lezen wij helemaal nooit meer dat er gedoopt werd. Dus werd er niet meer gedoopt, wat een heel domme redenering is overigens. Ontzettend dom. Hoe lang je erover denkt, hoe dommer die wordt. Wij lezen er niet over, dus was het er niet. Nou ja. Nee, dat is echt waar. Dat is een officiële redenering. Tamelijk bekend ook. En waardoor men dus zegt dat alle doop eigenlijk oud-testamentisch is. Want dat het Nieuwe Testament helemaal geen doop kent. En toen was er nog een variant die zei, nee, maar het was misschien wel een nieuw-testamentische doop, die van Paulus. Maar wij leven niet onder het Nieuwe Testament. Onder het Nieuwe Verbond namelijk, want de gemeente maakt helemaal geen deel uit van het Nieuwe Verbond. Waarvan dan wel? Nergens van, is dan het antwoord altijd. Nee, dat is zo. Ja, dat is kort gezegd, maar dat komt er tot neer. De verklaring die ik dan gehoord heb is deze van, als er in Handelingen 28 het laatste vers staat van Paulus predikt het Koninkrijk Gods ongehinderd. Er was de verklaring, ik weet niet eens meer wie het schreef, dat is me goed ook. En er was de verklaring dat het laatste woord onverhinderd uit Handelingen 28 vers 31, dat betekende dat hij daarbij niet gehinderd werd door allerlei beloften die God in het verleden aan Abraham, Isaac en Jacob en Israël gedaan had. Alsof dat een hinderpaal zou zijn bij de prediking van Bijbelse waarheid. Eerlijk waar. Nou goed, zo kom je van het een tot het ander. Maar nou even terug naar Johannes 3 dan. De doop in de Bijbel is altijd dezelfde en heeft ook altijd dezelfde betekenis, zolang het een doop is die wordt toegediend door iemand anders. En die doop heet dan de doop van Johannes. Oftewel de Johannitische doop. Nee, het wordt vertaald met de doop van Johannes. Maar je kunt beter, je moet het niet uitleggen als de doop zoals Johannes die toediende. Want dat is een misverstand. Het is de doop zoals we die van Johannes het eerst kennen. Maar zoals die later ook toegepast wordt door de Heer Jezus en door de discipelen. En later dus door de apostelen. Want we kennen twee soorten van doop in de Bijbel. Ik zei net één, maar we kennen er twee. De één is die welke ik net noemde, dat heet de doop van Johannes. Dat is de doop die door een ander wordt toegepast. En die we terugvinden in de uitdrukking, bekeert u en laat u dopen. De doop van Johannes is namelijk een doop die men laat toepassen. In de eerste plaats door Johannes, daarna door anderen. En daarnaast kennen wij een andere doop in de Bijbel, de enige andere. En dat is een echt oud-testamentische doop, want de doop van Johannes is niet oud-testamentisch hoor. Op geen stukken aan. Dit is een oud-testamentische doop, die kennen de Joden namelijk. Ja, er zijn heel wat grappen over Joden en christenen. Die hebben altijd te maken met dat Joden besnijden en zo Jood worden. En christenen die worden gedoopt en zo worden ze christen. Dan wel katholiek, want dat is het eigenlijk van huis uit. Maar dat is een misverstand. Want Joden, zij die toetreden tot het Jodendom, ook Joden zelf, worden gedoopt. Nou zeg ik het eigenlijk al verkeerd, maar ik weet niet hoe je het anders moet zeggen. Ze dopen zichzelf namelijk. Ze dalen zelf af in het water. Ze hebben ook een doopvont. Dat heet anders in het Nederlands geloof ik, maar ik weet niet hoe het wel heet. Maar ze dalen af in het water en reinigen zichzelf daar in de synagoge. Wel zeker wel. Ja, ik weet niet of alle synagogen zo'n doopvont hebben. Maar ik heb er trouwens niet te veel bezocht. Maar ik heb er eens een bezocht. Dat was het oudste in Europa, in Worms. Ja. Twee straten verwijderd van het standbeeld van Luther, geloof ik. Nou goed, maar de oudste synagoge van Europa, nee, er is geen gemeente meer, er zijn nog drie Joden in heel Worms, geloof ik, of zoiets. Ja, nou goed, maar in ieder geval, daar was inderdaad een doopvond, moest je trapje af, de kelder in, eigenlijk, en de kelder staat vol water, steenkoud, 4 graden Celsius. Hè? Ja, dat heb ik van school onthouden. 4 graden, hè? Goed, hè? 4 graden Celsius. Dat hoor je zo, dus de vierde bedeling eigenlijk die daaruit gebeeld wordt. Want dat is een rituele wassing, een reiniging. Wassingen heet dat. Doop heet het ook, want het is een ondergaan in het water. Maar men laat dat niet doen, men moet dat zelf doen. Dat is oud-testamentisch. Want dat is onder de wet, oude verbond, en dat is er een van werken. Daar moet men het zelf doen. Onder de wet moet men het zelf doen. En als later de Heer Jezus en de discipelen prediken en zeggen, bekeert u en laat u dopen, dan leg ik nu de klemtoon verkeerd. Want dat zeiden ze niet. Want wat bekeert u en laat u dopen? Laat uw zonde afwassen. Dat staat ook ergens, geloof ik, in Handelingen. Want de gedachte is dat men inderdaad zich wast in dat water. Moet gereinigd worden in dat water. Maar dat lukt niet onder het oude verbond. Dat is onmogelijk. Een mens kan zichzelf niet reinigen. Hij heeft iemand anders nodig die dat doet. Dus moet je het laten doen. Dat is in veel gevallen trouwens de beste manier om iets geregeld te krijgen. Je moet het laten doen. Ja, dat wordt later weer tegen me gebruikt wat ik nu zeg. Maar dat doet er nou niet toe. Daar ben ik aan gewend. He, dus je moet het laten doen. En in ieder geval, je moet je zonde laten wegnemen. Laat u met God verzoenen. Wij bidden nu van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. 2 Korinthe 5. Men moet het laten doen. Dat is die doop. Die heet de doop van Johannes. Omdat Johannes, punt 1, de eerste is die het deed. En punt 2, Johannes is degene die het deed. Men laat het doen. Door wie dan? Door Johannes, Jehovah is genadig. Dat is niet meer de wet, maar de genade. Jehovah is genadig. Dat betekent immers Johannes. Wij zijn uitbeelding van de Heer Jezus, wiens naam betekent Jehovah is redding. Hetgeen op hetzelfde neerkomt. Want de redding komt door de genade. Daar gaat het om. Men zou het moeten laten doen, zodat er inderdaad twee soorten van doop zijn. De een is oud-testamentisch, maar dat is niet die van Johannes. En de andere is nieuw-testamentisch, en dat is de Johannitische doop. Zo genoemd naar Johannes, maar het is elke doop die door een ander wordt toegepast. Men laten doen, dat is het grote verschil. De doop door Johannes, want zo noem ik hem dan nu maar voor het gemak, is dus een nieuw-testamentische doop, omdat die uitdrukking geeft aan de gedachte dat de mens niet alleen gereinigd zou moeten worden, maar hij zou zich moeten laten reinigen. En nou weet ik wel dat het plaatsvond in de dagen van het oude verbond, maar het neemt niet weg dat die doop zelf nieuw-testamentisch is. De prediking was toch ook nieuw-testamentisch? Ja, of anders begrijp je helemaal niks meer, hè? Anders krijg je helemaal het verhaal dat alles zijn aard en karakter ontleent aan de tijd waarin het gezegd wordt. En dat kan natuurlijk nooit, want dat zou betekenen dat alles wat ooit in de dagen van het Oude Testament gezegd was, oud-testamentisch zou zijn. In de zin van, dat hoort bij het Oude Verbond. Dat is werkelijk onzin. Dat is werkelijk onzin. Want alles staat, zie, de dagen komen, spreekt de Heer, dat ik met het huis van Israël, met het huis van Juda, het nieuw verbond zal sluiten. Is dat een oud-testamentische, is dat oud-testamentisch dan? Tuurlijk niet. Staat er trouwens achter. Niet naar het verbond dat ik met uw vaderen gemaakt heb, hè, Jeremia 31. Natuurlijk niet. En de prediking in de dagen van het Oude Testament was dan ook gewoonlijk nieuw-testamentisch. Dat was het nou juist. Die hele oud-testamentische bedeling wordt daar juist door gekenmerkt. Dat er eerst echt een oud-testamentische boodschap komt. Dat is de wet. Punt uit. En daarna wordt gesproken, mede op grond van die wet, over nieuw-testamentische dingen. En de prediking en profetieën, die zijn dus nieuw-testamentisch, omdat ze de waarheden van het nieuwe verbond prediken. En zeker is dat zo, wanneer we het hebben over Johannes en de discipelen en de Heer Jezus. Zij prediken het Koninkrijk Gods, het Messiaanse Rijk, dat tot stand zou komen op basis van de beloften aan David en aan Abraham. Wel, dat is Nieuw Testamentisch. En als men op grond van geloof in deze dingen gedoopt zou moeten worden, is dat een Nieuw Testamentische doop. Ja, door Johannes, nou en? En het verschil wat men dan maakt en zegt van ja, maar de doop van Johannes is een van reiniging, van afwassing der zonde. En dat later is weer wat anders, is van wedergeboorte. Dan zeg ik, hoe worden je zonden dan afgewassen? Toch door de dood en opstanding van Christus. Door wedergeboorte, toch? Dat is juist reiniging. Het is gewoon hetzelfde. Er is een verschil wat helemaal niet bestaat. Dus de doop van Johannes en de doop van de Heer Jezus en de doop door de discipelen is heus allemaal hetzelfde. Waarna men, daar moet ik even gauw aan denken, waarna men nog altijd nog één argument heeft, wat eigenlijk niks waard is. Argument namelijk uit Handelingen 19. Uit Handelingen 19, waar men leest, sommigen lezen dat, dat die mensen in Efeze, waar Paulus dan verschijnt, overgedoopt werden. Hoe vindt u die eigenlijk? Overgedoopt. Ja. Dat is wat anders dan het wasgebakken, broeder Aad. Ja. Overgedoopt. Daar staat namelijk, Paulus kwam te Efeze en hij vond al daar enige discipelen, vers 1 en dan vers 2, en hij zei tot hen, heb gij de Heilige Geest ontvangen als gij geloofd hebt? Zodat je maar beziet dat het wel de bedoeling is dat je de Heilige Geest ontvangt als je tot geloof komt, maar de Heilige Geest ontvangen is wedergeboren worden. Dat hebben we in Johannes 3 al gezien. Je moet geboren worden uit de Geest. En wat uit de Geest geboren is, dat is Geest. Kortom, wedergeboorte is het ontvangen van nieuw leven, namelijk Geest. En dat gebeurt op grond van geloof. Dus, heb gij de Heilige Geest ontvangen als gij geloofd hebt? En ze zeiden tot hem, we hebben zelfs niet gehoord of er een Heilige Geest is. Ze hebben hem niet alleen niet ontvangen, denken ze. Maar dat weten ze niet zeker, want ze weten niet eens of zoiets wel bestaat. Slotverrekening komt de uitdrukking het hele Oude Testament maar 3 keer voor. Dus dat kan je makkelijk over het hoofd zien. Dus dat wisten ze niet. Dus er wordt de volgende vraag gesteld. En hij zei tot hen, waarin zijt gij dan gedoopt? Want kijk, het water waarin men gedoopt wordt is uiteraard een type van de Heilige Geest. Niet van het woord, maar dat is ook door de geest voortgebracht, dus dat is ook geest. Hè? Waar is hij dan gedoopt? Men moet immers uit water en geest geboren worden enzovoort. Hè? En ze zeiden, in de doop van Johannes zal hij zich dus laten dopen. Waarschijnlijk inderdaad door Johannes zelf. Weinig andere mogelijkheden. Maar ze hadden zich dus inderdaad laten dopen. En dan zegt Paulus tot hen, Johannes heeft wel gedoopt. En dan moet u meteen even goed lezen. Paulus zeide, dubbele punt, en dan zou je eigenlijk even aanhalingstekens openen moeten zetten. Johannes heeft wel gedoopt, de doop der bekering, zeggende tot het volk dat zij geloven zouden in degene die na hem kwam, dat is in Christus Jezus. En die hem hoorden werden gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Punt, aanhalingstekens sluiten. En als Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen en zij spraken met vreemde talen en profeteerden. En dat waren omtrent 12 mannen enzovoorts. En hij was hen aanradende de zaken van de Koninkrijk Gods. Vers 8. Nou, waar lees je nou dat ze 2 keer gedoopt werden? Nee, ik heb natuurlijk aanhalingstekens sluiten, heb ik gezet na vers 5. Dat mag ik rustig, maar die staan er weliswaar helemaal niet, die aanhalingstekens, maar staan er ook niet als geopend, dus ik moet ze helemaal weglaten. Maar de vraag is maar, wat werd er door Paulus hier gezegd? He? En als je het mij vraagt, werd gezegd, Johannes heeft gedoopt, de doop der bekering, zeggen het tot het volk, dat zij geloven zouden in degene die na hem kwam, dat is in Christus Jezus, en die hem hoorden, werden gedoopt in de naam van de Heer Jezus. En toen legde Paulus hen de handen op, nadat hij uitgesproken was, en toen vingen ze de geest van de Heer Jezus. Hadden ze die dan nog niet ontvangen? Dan ben ik handelingen aan het bespreken. Hadden ze die nog niet ontvangen? Dan stoppen we even. Handelingen 2. Daar spraken de discipelen ineens in tongen, zoals de geest hen gaf uit te spreken. Dus net als deze lui spraken ze in tongen. Hadden de discipelen die geest dan nog niet ontvangen? Jawel, natuurlijk wel. Want wanneer ontvangt men de geest? Als je tot geloof komt, staat hier ook eigenlijk. Nou, niet 100% zeker, maar eigenlijk wel. Hebt gij de Heilige Geest ontvangen als gij geloofd hebt? En degenen die geloven sinds de opstanding van Christus, hebben de Heilige Geest ontvangen. In Johannes lezen we ook ergens van, dit zeide hij, Johannes 8 geloof ik, dit zeide hij van de allergedorstige komt tot de water enzovoort, zei hij. En dan staat erbij, dit zeide hij van de Heilige Geest, of van de Geest of iets dergelijks. Terwijl ik ontvangen zouden degenen die in hem geloven, of geloven zouden, ik weet niet precies. Want de Heilige Geest was nog niet op de Geest, was nog niet overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. Sinds wanneer ontvangen mensen dan de Heilige Geest? Het zijn 2 voorwaarden. De ene is, ze moeten geloven. De andere is, Jezus moet verheerlijkt zijn. En aangezien Jezus al verheerlijkt is, hangt het alleen nog maar af van of ze geloven. En Jezus werd verheerlijkt bij zijn opstanding uit de dood. Dat was zijn verhoging, hebben we het vorige keer over gehad. Dus allen die toen op dat moment geloofden, ontvingen bij diezelfde gelegenheid, bij de opstanding van Christus, de geest. Goed, staat het ook ergens letterlijk? Ja, natuurlijk wel. De Heer verscheen op de dag van zijn opstanding bij de discipelen in de beroemde opperzaal met de deuren dicht, want de wereld had er niks mee te maken. Die was onder het oordeel. Dus, hè? Hij kwam bij zijn discipelen, de deur was op slot, ze zaten als het ware in de gevangenis. En daar verscheen Jozef dus bij hen. Nee, de Heer Jezus, nou goed, de ware Jozef dus. En verscheen bij hen en hij blies op hen en zeide, ontvang de Heilige Geest. Waarna dus weer de vraag is, en hebben ze die toen ontvangen? En het antwoord is, uiteraard, tenzij anders vermeld. Tenzij we reden hebben om eraan te twijfelen, maar die hebben we niet. Dus hebben ze die toen ontvangen. En wat er de Pinksterdag gebeurde, was niet dat ze de Heilige Geest ontvingen, maar wel dat ze mee vervuld werden. En zeer speciaal ook, dat die Heilige Geest over hen vaardig werd. Dat wil zeggen, het werd actief en manifesteerde zich. Dat is een uitzonderingssituatie, maar niet te min gebeurde toen. Het drukte zich onder andere uit in het spreken in tongen. Hadden ze die geest dus al toen? Het antwoord is ja. Nou zijn we in Efeze, in Handelingen 19, en is de vraag, die lui gaan in tongen spreken, ontvingen ze toen de geest of hadden ze die al? En het antwoord is, die hadden ze al, maar dat wisten ze niet. Dus dat kan ook. Dat is zelfs tamelijk gebruikelijk. Want ik denk zelfs dat in veruit de meeste gevallen waar mensen bidden om de Heilige Geest, zij die Heilige Geest al lang hebben ontvangen, hetgeen de zaak natuurlijk alleen maar erger maakt. Maar dat even terzijde. Ja.
Komt het nou dat veel mensen die geloven en Gods geest hebben, zo'n enorm groot verschil is tussen het hebben en tussen de werkzaamheid van Gods geest? Hele volkstammen,
ja,
die beschouwen als Gods geest niet te hebben ontvangen, want hij spreekt niet dat ze voelen dat niet van binnen enzovoort.
Ja, dat komt omdat ze die geest niet kennen en niet begrijpen wat geest voor een ding eigenlijk is. Ja, men verwacht, men wil zienlijke dingen, men wil ervaringen, maar die zijn juist in wezen tegengesteld aan de werking van de geest in onze dagen. Ik mag niet zeggen dat het in strijd is met het begrip geest zelf, want dat is natuurlijk ook niet zo. Maar het is wel in strijd met de werking van de geest in onze dagen. De geest staat juist voor de Christus die zich verbergt. Maar aangezien hij zich verbergt, zijn er dus, wil je zeggen, dan hebben wij hem niet, want wij merken er niks van. En dus gaan ze erom bidden, hetgeen de zaak alleen maar erger maakt, want hoe zou je bidden voor iets wat je ontvangen hebt? Je moet leren verstaan wat je ontvangen hebt en je moet leren daaruit te leven en bovendien daarop te vertrouwen. Maar als je die Heer en die geest niet kent, dan kun je hem ook niet herkennen natuurlijk, en dat maakt het problematisch. Maar de geest is een kracht die zich niet manifesteert in de wereld, en als hij dat doet, want hij doet het wel bij gelegenheid, is dat incidenteel en met een bepaald doel. En dat is hier dus ook zo. En het doel hier onder andere is inderdaad om te laten zien dat het inderdaad mogelijk is die geest te hebben zonder het te weten. Dan heb je er ook weinig aan overigens. Te weinig in elk geval. Wel wat natuurlijk, maar te weinig. Men zou moeten weten dat hij er is. En het wordt hier gemanifesteerd dat hij er was namelijk, en dat die geest zich manifesteerde. Maar goed, als we nou teruggaan naar het vers zelf, Handelingen 19, waar ging het om, vers 5. Er zijn er namelijk die de aanhalingstekens sluiten zetten achter vers 4. Johannes heeft wel gedoopt, de dode bekering zeggen, en tot het volk dat zijn geloven zouden in degene die na hem kwam, dat is in Christus Jezus. Punt. Aanhalingstekens sluiten en dan lezen zij, en die hem hoorden, en onder hem verstaan ze dan Paulus, die hem hoorden werden gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Door Paulus, denken ze dan, dus werden ze nou twee keer gedoopt. Maar kijk, je hoeft dan niet zo erg goed Nederlands te verstaan om te begrijpen dat de zin van vers 4 helemaal niet af is. Er staat wel een punt achter. Maar dat lijkt mij nogal een fout. Want de zin is, Johannes heeft wel gedoopt, de doop der bekering, zeggende tot het volk dat zij geloven zouden in degene die naam kwam, dat is in Christus Jezus. Ja, punt. Hoezo punt? Dat is niet het eind van het verhaal en ook niet het eind van de zin. Er moet meer volgen. Johannes heeft wel gedoopt, de doop der bekering, en gezegd dat ze zouden geloven. Maar het verhaal gaat dan uiteraard verder met. En die hoorden, die zijn boodschap, zijn prediking, dat ze geloven zouden. Die dat hoorden, die dat geloofden dus, werden ook daadwerkelijk gedoopt. Je kunt trouwens wel de structuur van vers 4 en 5 ook gewoon opmaken. Die hele zin van Paulus begint met Johannes en eindigt met de Heere Jezus. Ik was er niet op voorbereid, anders zou ik het op mijn bord geschreven hebben. Dan moet ik er veel meer nadenken, dus ik doe het nou niet. Maar ik begin met Johannes en het eindigt met Jezus. Daarna Johannes komt de doop. En voor de Heer Jezus komt ook de doop. In vers 4 en 5, die zin, die lange zin, hè. En daartussenin staat, dus na de doop in vers 4 staat, dat het volk geloven zou. En voor de doop van vers 5 staat ook, die hem hoorden, dat gaat ook over geloven dus. En daartussenin staat wie zij zouden geloven. Namelijk Christus Jezus. Dus als ik het nou zelf goed onthouden heb, in de kant van de voorbereiding, dan hebben we er gesproken over. Johannes, doop, vervolgens, der bekering heet het dan, zeggen het tot het volk dat zij geloven zouden, dus geloof, in degene die na hem kwam, namelijk Christus Jezus. En dan gaat de zin verder terug, namelijk, en die hoorden, oftewel, gehoord, maar gehoord is hetzelfde als geloof dus. En die hoorden werden gedoopt, dus dat is weer doop, in de naam van de Heer Jezus. Nou, één zin. En als het één zin is, betekent het inderdaad dat de aanhalingstekens sluiten achter vers 5 behoren en niet achter vers 4. Zodat vers 5 niet beschrijft wat Paulus deed, maar wat Johannes deed en wat Paulus zei. Het is niet wat Paulus deed, maar het is wat Paulus zei. En hij zei wat Johannes deed. En het aardige van het verhaal is dat we hier een schitterende introversie hebben, de bekende structuur, wijst in het midden naar de naam van Christus Jezus uiteraard. Maar als je het verhaal zelf volgt, dan zie je een schitterende overgang van Johannes naar Jezus. En dat is precies waar we het in Johannes 3, het tweede gedeelte dus waar we mee bezig zijn, over hebben. Hoe je van Johannes bij Jezus terechtkomt. Wedergeboorte namelijk. Zodat hier niet sprake is van dat lui die gedoopt waren door Johannes nu alsnog gedoopt worden door Paulus. Integendeel, het gebeurde juist niet. Zodat het argument nou precies andersom is. Het bewijst namelijk dat dat niet gebeurt en dus dat het ook niet nodig is. En dus dat het inderdaad dezelfde doop is met precies dezelfde betekenis. Bovendien, al zou Abraham ze gedoopt hebben op deze wijze, zou het ook dezelfde betekenis hebben. Want die betekenis verandert niet. De een wordt door de ander onder water geduwd en vooral er weer uit opgehaald. En dat betekent inderdaad wedergeboorte. Dat is alles. En wedergeboorte is uiteraard nieuwtestamentisch. Dat is de basis waarop het nieuwe verbond in werking treedt. Nou, meer heb ik daar niet over te zeggen. Dus dan gaan we maar weer terug naar Johannes 3. Er rees dan een vraag, vers 25, er rees dan een vraag van enige uit de discipelen van Johannes met de Joden over de reiniging. Ja, dat wil zeggen over die dopen uiteraard. En met die vraag kwamen zij tot Johannes en zeiden tot hem, Rabbi, die met u was over de Jordaan, welke gij getuigenis gaf, dat getuigenis uit hoofdstuk 1 dus, van wie hij zei, die naam komt, is voor mij geworden, want hij was eerder dan ik, weet u wel. Die doopt en zij komen allen tot hem. Dat is lastig, want toen was er ineens concurrentie. De eerste volgorde wel duidelijk. Het was eerst Johannes de Doper die dit deed en nou deed Jezus dat ook. En dat werd dus een beetje een moeilijke situatie. Zo. Ze deden beide hetzelfde. Maar ja, het antwoord is ook, Johannes is een type van Jezus. En hij is degene die op Jezus wijst. Zodat men, als men het goed zou doen, inderdaad zou komen tot Johannes. Zijn woord zou geloven en dus zou men daarna de Heer Jezus moeten volgen. Dat is trouwens niks bijzonders, want dat hebben we al gezien in Johannes 1. In het gedeelte vanaf vers 35, waar twee uit de discipelen van Johannes de Doper Johannes hoorden spreken. En zij volgden dus, vers 37, Jezus. Dat is een normale gang van zaken. Zodat als Johannes zijn werk goed zou doen, dan zou hij vanzelf zijn discipelen kwijtraken. Nou, kwijtraken. Zijn metgezellen kwijtraken, zijn discipelen niet, want ze zouden de Heer volgen. En daardoor zijn ze nog discipelen van Johannes. omdat ze zijn leerlingen zijn en doen wat hij gezegd heeft. Goed. Johannes antwoordt dan ook en zegt: een mens kan geen ding ontvangen. Aannemen is vertaald, maar dat is hetzelfde, moet u even weten. Aannemen wil gewoon wil zeggen aanpakken en dus ontvangen. Het is heus hetzelfde begrip. Een mens kan geen ding aannemen of ontvangen, zo het hem uit de hemel niet gegeven zij. Gij zelven zijt mijn getuige dat ik gezegd heb, ik ben de Christus niet, maar dat ik voor hem heen uitgezonden ben. En hij zegt dus: al wat ik ben en heb, heb ik uit de hemel ontvangen. En wat ik ontvangen heb, is dat ik voor de Messias heen uitgezonden ben. En dat betekent uiteraard dat ik door de Messias zou worden opgevolgd. En dat dus zijn discipelen, discipelen van de Heer Jezus zouden worden. Zodat er helemaal niks fout is. Wat naar de mens dan maatschappelijk en economisch gezien dan een beetje problematische situatie zijn. Maar gezien vanuit zijn roeping en vanuit de Bijbelse principes is er helemaal niks bijzonders. Integendeel, dat was zijn functie, de mens brengen tot de Heer Jezus. Hij was gezonden om de weg te bereiden voor de Messias. Hetgeen wel erg bijzondere betekenis krijgt als we daarbij tegelijkertijd bedenken dat Johannes hier praat alsof hij Jezus is en hij spreekt dan over de Christus. Oftewel, het is de Heer in zijn eerste komst die hier praat en hij spreekt over zichzelf in zijn wederkomst. Want dat is wat hier altijd achtersteekt. Dat Johannes namelijk een type is van Jezus, zoals Jezus een type is van Christus. En dat was dit verhaal, hè? Ik heb in één keer het hele bord vol, dat is ook wel. Dat Johannes zich verhoudt tot Jezus, zoals Jezus zich verhoudt tot Christus. En zoals het oude verbond zich verhoudt tot het nieuwe verbond. En de oude schepping tot de nieuwe schepping. Enzovoorts. En bovendien, het oude, zou ik er nog bij moeten zeggen. Dat is aards, is uit de aarde aards. Het nieuwe is hemels. Dat hoort er niet altijd bij, maar in dit geval wel. Daarover gaan namelijk de woorden die Johannes hier uitspreekt, waarbij hij zijn relatie tot de Heer Jezus en daarmee eigenlijk tot Christus verklaart. Maar de woorden die gesproken worden zouden tegelijkertijd ook gelegd moeten worden in de mond van de Heer Jezus. Maar daarover hebben wij het weer na een pauze. Die nu inmiddels voorbij is. En zo komen we dan bij de verzen waarin Johannes de Doper commentaar geeft op het vraagstuk, de vraag uit de Joden, uit de discipelen van Johannes, het vraagstuk van de reiniging en wie er eigenlijk zou moeten dopen enzovoorts. En Johannes begint dan te zeggen in vers 27, een mens kan geen ding aannemen of ontvangen, zo het hem uit de hemel niet gegeven zij. En zo is het ook. Dat wil niet zeggen dat iedereen die uit de hemel iets aangereikt krijgt, het werkelijk ook ontvangt. Het woord aannemen is heus goed vertaald, maar ik moet het er elke keer bij zeggen. Denk, wat betekent ontvangen? Maar het woord aangereikt, daarna zou men het ook moeten aanpakken. Dat is wat anders. Hè? Dus een mens kan geen ding ontvangen zo het hem uit de hemel niet gegeven zij. Ik zet hem het opzet, omdat ik langzamerhand in de gaten begin te krijgen dat er heel veel mensen zijn die heel mooi vroom praten en zeggen, de Heer maakt het zelf wel uit en de Heer regelt het wel en de Heer doet zus en de Heer doet zo. En krijgen ineens in de gaten dat mensen die dingen zeggen om zich van hun eigen verantwoordelijkheid te ontdoen. En zeggen, nou, de Heer die regelt het wel, dus ik heb er verder geen bal mee te maken. Dat laatste komt er niet achter, maar dat is ongeveer de strekking van het betoog dan. Ik heb er geen bal mee te maken, als de Heer wil, dan komt het wel goed. Als de Heer niet wil, nou ja, dan komt het niet goed en dan kan ik er ook niks aan doen. Jammer, maar helaas of zoiets, hè. Maar zo zit het dus niet. Een mens kan geen ding aannemen, laat dus gewoon staan aannemen. Een mens kan geen ding aannemen zo het hem uit de hemel niet gegeven zij. God reikt aan, daarna zou men aan moeten pakken. Men kan ook weigeren aan te nemen. En de verantwoordelijkheid ligt dan bij degene die niet aanneemt, uiteraard. En ik dacht dat dat in elk geval wel duidelijk was in verband met de zaligheid in het algemeen. Algemene zaligheid heet het, geloof ik, is het niet? Toch? Is dat niet de term? Of algemene genade of zo? Gemene zaligheid. Gemene zaligheid, zo heet dat, ja.
Nee, vind je nog anders? Het algemene aanbod van genade.
Oh, is dat...
Het komt nog specifieke aanbiedingen.
Oh ja. Ja. Ja, maar dat was bij Albert Heijn natuurlijk. Nou ja, nou kan die maar even. Nee, maar de gedachte is, de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. Ja, dat is aardig, maar die mensen hebben er niks aan als ze het niet aannemen. En al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Maar het zijn alleen degenen die het aannemen, zoveel hem aangenomen hebben, uit Johannes 1, daar zijn we weer, hè. Het zijn alleen degenen die het geloven, die er werkelijk ook wat aan hebben. En daar gaat het natuurlijk hier ook om, dat zit hier achter. Wel, het is misschien duidelijk in verband met wat ik dan maar weer noem, die algemene zaligheid. Maar het geldt daarna natuurlijk ook in het leven van de gelovigen zelf net zo goed. God reikt aan, de vraag is wel of wij dat... Of wij ook inderdaad aannemen. Hè? En die verantwoordelijkheid ligt bij ons wel degelijk. Dat kun je niet afwijzen door te zeggen van nou, God doet het en God zorgt er maar voor. En die regelt het zelf wel. Het is zijn zaak. Het is zijn zaak wel. Maar wij worden erin betrokken. En we hebben de verantwoordelijkheid ook om onszelf, onze levens en lichamen te stellen tot een levend, godenheilig, welbehagelijk offer. Volgens de gedachte van Romeinen 12 dan. En dan kun je niet meer zeggen, als die hem hebben wil, pakt hij me maar. Nee, als wij ons niet stellen, grijpt hij ons ook niet. Nou, terug dan naar dit gedeelte. Een mens kan geen ding aannemen, zo het hem uit de hemel niet gegeven zij. Waarmee Johannes dus zegt, dat wat hij heeft, dat heeft hij uit de hemel ontvangen. En heeft het aangenomen, en hij moet ermee leren leven. Ook met de tekortkomingen daarvan. Ook met de gebreken, de tekortkoming, gebrek is hetzelfde. Maar ook met alle handicaps, ik weet zo gauw niets anders te bedenken. Want wat eruit volgt is inderdaad dat hij zijn discipelen zou kwijtraken. Dat zijn leven zou eindigen in een soort van dieptepunt, althans naar de mens gesproken. Namelijk, hij zou zijn discipelen kwijtraken, hij zou in de gevangenis gezet worden en hij zou uiteindelijk onthoofd worden. Dat was hem van boven gegeven, vooruit. Hij had het aangenomen ook. Ja. Ik kan het ook niet helpen, zo was het. Het is mijn probleem trouwens niet, het was hooguit het probleem van Johannes. Ik meende niet, dus ik hoef er ook verder niet over te praten. Een mens kan geen ding aannemen zo het hem uit de hemel niet gegeven zij. Er staat uit de hemel, dat komt overeen met de hemelse dingen uit vers 12 en 13. Er had ook kunnen staan van boven, dat staat een paar versen verder... En dan komt het overeen met iemand moet van boven geboren worden. Uit vers 3 bijvoorbeeld. Nee? Maar goed, er worden synoniemen gebruikt. Uit de hemel in dit geval. En dan staat er verder. Gij zelf, zegt Johannes tot zijn discipelen, gij zelf zijt mijn getuigen dat ik gezegd heb, ik ben de Christus niet, maar dat ik voor hem heen uitgezonden ben. Dat heeft hij dan gezegd, dat hij voor de Christus, voor hem heen, dus voor de Christus heen uitgezonden ben. Bedenk daarbij, en dan komen we op het oude onderwerp. Bedenk daarbij dat deze woorden ook gezegd kunnen worden van de Heer Jezus, die dan gezegd heeft, ik ben de Christus niet, maar ik ben voor hem uitgezonden. Ik hoop dat u lang van memorie bent en nog weet wat we gezegd hebben over Jesaja 40. Stem dus roepen in de woestijn, maakt recht de weg des Heren en bereidt een weg door de wildernis, maakt een ruime baan en dat soort dingen meer. Ja, Johannes zegt, dat ben ik. In Johannes 1, hier. Maar als je Jesaja 40 leest, dan zeg je niet, dat is Johannes de Doper. Dan zeg je, dat is de Heer Jezus in zijn eerste komst. En zo is het ook. Jezus is de wegbereider van Christus. Dat is wat hier achter zit. Dus het heeft een dubbele betekenis. Maar de gedachte is dat de eerste wordt weggenomen om plaats te maken voor de tweede. Zodat Johannes wordt weggenomen om plaats te maken voor Jezus. Maar de diepere gedachte is dat Jezus wordt weggenomen om plaats te maken voor Christus. En dat dus het oude verbond, de oude schepping wordt weggenomen om plaats te maken voor een nieuw verbond en een nieuwe schepping. Want zo is het nu eenmaal. En dat is een overlapping, dat wil zeggen, dat gebeurt niet van de ene dag op de andere, maar dat loopt over elkaar heen. Terwijl het een bezig is te verdwijnen, is het andere bezig te verschijnen, moet ik dan zeggen. Al is dat niet helemaal de goede uitdrukking. Maar het gaat erom dat dat elkaar overlapt. En dat is ook wedergeboorte. Wedergeboorte, en dus ook wedergeboorte, is namelijk niet alleen het tijdstip of de gebeurtenis van de geboorte, zoals wij dat in het Nederlands zouden zeggen, maar het is het hele proces waarbij, nou laat ik het in één keer goed zeggen dan, het is het hele proces waardoor een erfgenaam wordt aangesteld. Vanaf het allereerste begin tot aan de definitieve aanstelling tot zoon, want dat is het dan eigenlijk. En dat betekent dan dat het inderdaad een proces is. Het proces drukt zich op verschillende momenten uit. Dat kan zijn in conceptie en in zwangerschap zelfs ook, hoort er ook bij. En in geboorte, maar ook het opgroeien van het kind, net zolang totdat het meerderjarig is. Althans wettig meerderjarig en tot erfgenaam wordt aangesteld. Dat alles hoort bij geboorte. Dat zit in het Bijbelse begrip geboorte opgesloten. Zodat er inderdaad een proces is. Een proces namelijk waarbij de voorgaande generatie verdwijnt en waarbij een nieuwe generatie verschijnt. En in zo'n tijd, zo'n overlappingsperiode, leven wij ook vandaag. De tijd namelijk waarin de tegenwoordige eeuw nog voortduurt. Ja, ook afneemt, maar ook voortduurt. En waarin de toekomende eeuw al tot stand gekomen is, maar zich nog verder ontwikkelt. Er zit weinig vordering in onze dagen. Bij nader inzien staat het eigenlijk helemaal stil. Maar niettemin, nee, dat is zo. Er zit geen ontwikkeling in. Die ontwikkeling gaat pas verder straks na de opname van de gemeente. Beginnend bij de opname van de gemeente uiteraard. Maar niettemin, wij leven wel degelijk in zo'n tijd waarin die dingen naast elkaar bestaan. En in die tijd is dit proces van toepassing, dat namelijk van het oude verbond overgegaan wordt naar het nieuwe verbond. Dat proces, dat heet niet, is niet alleen wedergeboorte, het wordt later ook aangeduid als heiligmaking. En bij heiligmaking ligt meestal de nadruk op de levenswandel, levensweg van de gelovigen. Maar het begin daarvan zit uiteraard bij het moment dat hij tot geloof kwam. En in het algemeen is het zo dat het begrip wedergeboorte in de Bijbel meer de nadruk legt op iemand komt tot geloof en ontvangt eenmalig eeuwig leven. Maar daarna is de tweede gedachte dat het daar niet meer af is, maar dat er daarna een ontwikkeling volgt. Terwijl bij het begrip heiligmaking de gedachte is dat er sprake is van een ontwikkeling. En de gedachte die eronder zit is dat het ook ergens begonnen is. En natuurlijk ook dat het ergens voltooid zal zijn. Want daar werkt het natuurlijk naartoe. Maar verder zijn er dus begrippen die direct met elkaar te maken hebben. En sommige onduidelijke teksten, die zijn ineens duidelijk wanneer we dit beseffen. Dat die begrippen inderdaad af en toe wat rekbaar zijn, hangt af van het verband waarin ze gebruikt worden. Hier gaat het over een levensweg, een proces wat plaatsvindt. Hetgeen in de volgende vers dan nog staat, vooral gecomprimeerd in vers 30. Hij moet wassen en ik moet minder worden, want dat is het proces waarbij Johannes in betekenis afneemt, eindigend in zijn dood uiteraard, en waarbij de Heer in betekenis toeneemt, maar het is hetzelfde als dat het oude verbond verdwijnt en alle wereldse principes, de eerste beginsel der wereld heet dat, en waarbij het nieuwe verbond en het leven daaronder en uit de rijkdom van Gods genade tot ontwikkeling komt, is precies hetzelfde verhaal. En in onze eigen levens behoort dat kenmerkend te zijn, dat namelijk het leven van Christus in ons toeneemt en ons eigen leven inderdaad afneemt. En zo veranderen we eigenlijk een beetje van identiteit. Dat is ook wedergeboorte, maar nu niet het principe zelf, maar de uitwerking daarvan later. En nogmaals, dat duidt je niet aan als wedergeboorte normaal gesproken, maar als heiligmaking. Maar hier valt het in het kader van wedergeboorte, omdat het hier zo heet in het eerste deel van het hoofdstuk, dat we het over wedergeboorte als beginsel gesproken, het komt eenmalig tot stand, maar in dit gedeelte wordt ingegaan op de verdere uitwerking daarvan. En geïllustreerd aan de hand van Johannes en Jezus. Nou, dan gaan we even op verder. Hij zegt dus, ik ben de Christus niet, maar ik ben voor hem heen uitgezonden, zegt Johannes over de Heer Jezus, maar het had ook Jezus kunnen zijn over de Christus. Hè? Dat moet je meteen bij bedenken en dat geldt vooral voor vers 29. Ik heb dus ook even een grote aanloop genomen, lange. Want vers 29 zegt, die de bruid heeft, is de bruidegom. Maar dan lees ik nog even niet door. Die de bruid heeft, is de bruidegom. Want de term bruidegom, en dat blijkt onder andere uit dit vers, de term bruidegom is de aanduiding voor de Messias, voor de Christus namelijk. Dus niks bijzonders, want dat blijkt gewoon uit het Oude Testament, waar de komst van de Messias wordt aangekondigd, maar ook de komst van de bruidegom. En dat blijkt hetzelfde te zijn. Er blijkt een verbond en dus een huwelijk tot stand te komen tussen de Messias en Israël en dus tussen de bruidegom en de bruid. En het wordt op beide manieren beschreven. De bruidegom is dus die bruidegom uit Jesaja, wat is het, 61? Is het 61? 62? 62, geloof ik. Nou, die bekende tekst, ik citeer hem nog alles, dus ik durf er bijna niet meer te doen. Ja, 62. Vers 5, want gelijk een jongeling een jonkvrouw trouwt, alzo zullen uw kinderen u trouwen. En gelijk de bruidegom vrolijk is over de bruid, alzo zal uw God over u vrolijk zijn. Heel mooi, viervoudig, parallelisme. Ik moet het even in aanloop nemen. Parallelisme. Viervoudig. Die bruidegom is uiteraard uw God, dat staat er. Hoewel uit hetzelfde parallelisme blijkt dat het ook, die bruidegom is ook uw kinderen. Maar de uitdrukking bruidegom slaat dus op de Messias, waarbij tegelijkertijd in dit hoofdstuk alweer even wordt vastgesteld dat die Messias niet alleen de Heer Jezus is, maar het is zelfs de complete gemeente. Ja. Nou ja, het is ook niet Jesaja 1, het is Jesaja 62. Dus je had 61 hoofdstukken. Om eraan te wennen. Ja, precies. Precies. Daarom is het ook moeilijk uit te leggen. Nu even gauw, bedoel ik maar. Dus dat doe ik ook niet. Maar dat de bruidegom de Messias is, dat lijkt me duidelijk. Want wat dacht u van Boas? De bruidegom. Ja. En Isaac. Hè? De bruidegom. En Jacob. Hebben we nog meer bruidegommen? Adam. Nee, Adam niet. Nee, dat is het misverstand. Dat is het grote misverstand. Adam niet. Die was nooit bruidegom. Die trouwde ook niet met een bruid. Maar met zijn eigen lichaam. Dat zei hij tenminste. Dus we mogen aannemen dat als iemand het wist, was hij het. Hè? Nee, daar staat het toch. Dat weet u.
Dat hij met zijn eigen lichaam vrijwillig te dood ging.
Wie, Adam? Ja, maar ik geloof dat we nou een hele grote sprong maken ineens. Maar dat is wel zo. Nee, maar ik bedoel dit te zeggen. Dat als men spreekt over de gemeente als de bruid, dan betoogt men dat gewoon nog niet aan de hand van nieuwtestamentische uitspraken. Of het zou moeten zijn uit Efeze 5. En dat is nou juist het misverstand. Want daarna betoogt men dit uit het Oude Testament. Namelijk uit Adam die ze, en Eva, waarbij Eva dan een type is van de gemeente en Adam van Christus. Dat is ook juist. En dan gaan we zo verder met Isaac, die een bruidmoeder hebben. Die wordt dan door de Heilige Geest, maar die heet daar Eliezer, natuurlijk, geregeld. Of hoe heet zoiets? Versierd, hè? Heet dat altijd. Maar dat vind ik sommigen te dubbelzinnig, heb ik begrepen. Dus die krijgt Rebecca enzovoorts. En zo worden er nog enige figuren ten tonele geroepen ter illustratie van het principe van de zogenaamde bruidswerving. Schrijf hem met een hoofdletter. De bruidswerving heet dat. Nee, bruidswerving. Niet bruidzwerving, want dat is pas bij de overgang. Nou goed, dan ga. Laat maar. Dat wordt nog wel eens uitgelegd. Maar de aardigheid daarvan is dat weliswaar in al die geschiedenissen typologische waarheid naar voren gebracht wordt. Namelijk de verhouding tussen de Heer en Israël. Maar men maakt de eerste fout dat bij de eerste man en bij de eerste vrouw woorden te gebruiken die daar juist niet, juist heel nadrukkelijk niet aan de orde komen. Want eerste mannen, eerste vrouwen zijn een beeld van de eerstelingen van het nieuwe verbond. Dat is dus inderdaad de gemeente. En daar is geen sprake van bruidegom en bruid die niet één waren, maar daarna één worden. Want het was juist andersom. Zij waren één en dus werden zij ook één.
Hè?
Ja, dat is die tekst. In Efeze 5 gaat het over de gemeente en Christus als over vrouw en man. En er staat erbij dat het niet is omdat ze bruid en bruidegom waren, maar omdat de gemeente is Het lichaam van Christus. En dan staat er, de gemeente is vlees van zijn vlees en been van zijn been. Want dat staat over Adam en Eva. Maar deze verborgenheid is groot, staat er dan. Want in Genesis 2 wordt gesproken over Christus en over de gemeente. Dat zegt Paulus daar in Efeze 5. En de aardigheid is dat niet de Heilige Geest of Eliezer of hoe die maar heet mag wordt weggestuurd. Omdat Adam na 40 jaar alsnog, is een, net zoals Isaac, na 40 jaar toch? Alsnog, zoiets. Alsnog eens een keer een vrouw zou krijgen. Beter later nooit. Helemaal niet. Maar het staat over Adam gewoon. Hij kwam in een diepe slaap. Noem eens een diepe slaap. Hoe heet dat? Dat heette dood, heel goed. Hij kwam in een diepe slaap en toen werd zijn zijde geopend, waarschijnlijk met één speer. Maar dat staat er niet. Nee, ik behandel altijd minstens twee bijbelgedeelten tegelijk. Voor de zekerheid. Want je moet twee getuigen hebben. En daar kwam dus inderdaad bloed en water uit. Want drie zijn er die getuigen, bloed en water en de geest. Maar dan ben ik ineens weer in 1 Johannes 3, dank u, was het 5? 3. 5. Ja, nee, ja? Ja, dat is waar, dat is 5. Maar ik ben altijd in de war, omdat het allebei op de rechterblad zit, de rechter kolom is. Dus dan weet ik het nooit zeker. En een 3 lijkt nog op een 5, dus dan zie ik het niet goed. Maar goed, 5, 1 Johannes 5. Want het punt is namelijk dat uit de zijde, rib vertaalt met name, dus van de zijde van Adam, wordt zijn vrouw genomen, die dus zijn lichaam was. Of althans een deel ervan, maar er staat gewoon, het was zijn lichaam. Dat zei hij daarna ook. Dat is vlees van mijn vlees en been van mijn benen. Daarom zijn Adam en Eva een type van de gemeente. Maar Adam en Eva werden niet één. Zij waren dat altijd al. En omdat zij het waren, werden zij het daarna ook. Als u dat tenminste begrijpt. En omdat de gemeente en Christus één zijn, worden wij ook één. Dat is dat proces van heiligmaking waar ik net ook even op zinspeelde. Een andere manier om het te vertellen. Maar onze eenheid met, onze verbondenheid met Christus, wordt natuurlijk groter, komt tot ontwikkeling, dat is ook zo. Maar dat is maar een halve waarheid, want de belangrijkere, veel belangrijkere kant van de waarheid is dat we namelijk onlosmakelijk met Christus verbonden zijn en blijven, want wij zijn zijn lichaam. En zij zijn nooit in ondertrouw geweest, Adam en Eva, nooit bruidegom en bruid geweest. Zij waren namelijk één, altijd al. En zo is het met de gemeente die immers in Christus is uitverkoren van voor de grondlegging de wereld, voor de breedte mag. Dat doet er nou niet zo precies toe. Maar wij zijn één met hem en daaruit volgt dan ook een levenswandel in overeenstemming met die eenheid. Zie? Dus waarmee ik maar gezegd wil hebben, dat als het gaat over bruidegom en bruid, gaat het uitdrukkelijk niet over Christus en de gemeente. Maar dan gaat het over Christus, inderdaad de Messias, of hoe je dat maar heet, en Israël. En dat onder Christus dan ook verstaan moet worden de gemeente, die daarin bij betrokken is. Nou ja, dat zal dan wel, maar het speelt verder hier in Johannes 3 in elk geval geen rol. Nou, terug naar Johannes 3 dan. Ik heb nog nooit dit probleem zo snel verklaard trouwens. Maar Johannes 3, daar staat die de bruid heeft, is de bruidegom. Waarmee Johannes dus zegt, die heb ik niet, dus ben ik de bruidegom niet. Die de bruid heeft, is de bruidegom. Maar de vriend van de bruidegom, die naar hem staat te luisteren, die staat en hem hoort, die verblijdt zich met blijdschap. Die verblijdt zich uitermate, betekent dat, hè? Die verblijdt zich met blijdschap om de stem des bruidegoms. En dan zegt hij, zo is dan deze mijn blijdschap vervuld geworden. Waaraan dan de vraag is, en wie is nou die vriend van de bruidegom? En dat is hij dus zelf, want dat is wat hij zegt. Ik hoor hem spreken, goed dat jullie me dat komen vertellen. Hij staat dus te spreken en te prediken en te dopen. Nou, dat verblijdt mij bijzonder, want ik ben zijn vriend. De vriend van de bruidegom, hij zou het moeten doen. En als vriend van de bruidegom kan Johannes wel een beetje helpen bij gelegenheid, maar het gaat erom dat hij niet die bruidegom is, hij is dus niet de Messias, maar de Heer Jezus is die Messias. En Johannes verblijdt zich over de bediening van de Heer Jezus, maar daar moet ik meteen bij zeggen dat deze woorden uit de mond van Johannes in de mond van de Heer Jezus gelegd zouden moeten worden. Waarbij de Heer Jezus zegt, die de bruid heeft is de bruidegom, want de Heer Jezus had niet de bruid. Op geen manier. Want die bruiloft enzovoorts, alles wat ermee samenhing, dat zou pas aan de orde komen na zijn verheerlijking. Om de term van Johannes dan ook maar te gebruiken. Hè? Uit het Johannes evangelie bedoel ik. Na zijn verheerlijking, zodat ik nou in het midden laat of dat slaat op zijn opstanding dan wel op zijn wederkomst. En even langer nadenken, dan zeg ik weer, en bij nader inzien is er niet zoveel verschil tussen opstanding en wederkomst. Want opstanding is toch wel zeker een wederkomst. Goed, maar bij zijn verheerlijking pas zou sprake zijn van een huwelijk, in ieder geval van een nieuw verbond. Dan gaat het maar om. En dat is hier nog niet aan de orde. Zodat dit eigenlijk woorden zijn van de Heer Jezus over de Christus. Die vooruitkijkt en zegt, ik ben blij dat het daarover gaat, dat dat gesproken wordt, dat dat uitgebeeld wordt ook in de doop enzovoort, dat het nieuwe verbond gepredikt wordt. Maar het is zover nog niet. Want ik zal verdwijnen. Pas na mij komt er een. En dat is echt de bruidegom. Dat is niet Jezus, maar Christus. Ja, ja. Het lijkt moeilijk, maar ik vind het niet moeilijk. Hè? Je moet die parallellen kunnen uit elkaar houden. Hij moet wassen, maar ik minder worden. En als je het goed begrepen hebt, dan krijg je de neiging om ik met een hoofdletter te schrijven. Omdat het dan de aanduiding is van de Heer Jezus. Hij moet wassen, maar ik moet minder worden. En voor de goede orde, want ja, moet maar, voor de goede orde, dat wassen is niet die reiniging uit vers 25, hoor. Echt niet. Heeft er totaal niets mee te maken. Wassen is namelijk gewoon groeien. Hij moet groter worden, hij moet wassen, en ik moet minder worden. Oftewel, de een moet ondergaan in het water, verdrinken, net als Jona, de psalmist en noem maar op. En de ander moet uit de dood opstaan en dus uitgespuugd worden, eventueel. Dat is het eigenlijk, hoor. Dat is doop dus. Ondergaan in de dood en daaruit weer opstaan. Dus hij moet wassen, maar ik moet minder worden. Er wordt gezegd over Johannes en Jezus, maar in diepere gedachte is dat het gaat over Jezus en Christus. De Heer Jezus zou verdwijnen, zou minder worden, zou vernederd worden en zou, vernederd worden, dat is de goede term. En Christus zou moeten wassen, namelijk verhoogd worden, vergroot worden. Wassen betekent groot worden, maar dat kan ook zijn hoog worden, hè. Dat heb je toch. Groot worden is hoog worden. Ja, dan word je ook hoog. Zo noem je iemand lang als hij groot is. Maar dat is hoog. Ja. Hij moet wassen en ik moet minder worden. De eerste is een beeld van de opstanding en verheerlijking van Christus. En ook van zijn wederkomst uiteraard. En het laatste, dat minder worden, is een beeld van zijn vernedering en dus van zijn dood. En dat wassen van vers 30, hij moet wassen, dat hoort dus naast vers 13 en 14 uit het voorgaande gedeelte. Niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is. Want opvaren naar de hoogte is dus hij moet wassen. Of gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, is ook hij moet wassen. En dat is het verband tussen die beide gedeelten. En dan nog iets, vers 30 zegt niet ik moet minder worden en hij moet wassen, maar hij moet wassen en ik moet minder worden. Dat hoeft niet noodzakelijk de chronologische volgorde te zijn, daar gaan we weer, maar het is de volgorde van belangrijkheid. Namelijk, Christus moet groter worden en Jezus moet minder worden, maar waar het toegepast wordt op praktische omstandigheden, gaat het ook in deze volgorde. Namelijk, Jezus moet groter worden, moet wassen, en Johannes zou daardoor minder worden, want de discipelen van Johannes liepen weg en volgden Jezus. Zo ging het ook letterlijk. En zo is het in onze levens ook. De volgorde is namelijk dat de Heer gestalte moet krijgen in ons leven, en de consequentie daarvan is dat onze eigen gestalte daardoor afneemt. Niet andersom. De prediking behoort niet te zijn dat wij moeten minder worden. De prediking behoort te zijn dat hij moet groter worden in ons leven. Dan worden wij minder. Niet andersom. De Bijbelse boodschap is er niet een van vernedering, zodat er misschien nog eens verhoging uit volgt. Maar de Bijbelse boodschap is een blijde boodschap over de verhoogde Christus, zittend aan de rechterhand Gods, in wie wij leven, die ons leven geworden is. De consequentie daarvan is inderdaad dat wij minder worden. Nee, het is niet leuk, maar het laatste is niet zo leuk, maar het eerste wel. Nou, dus hij moet wassen en ik minder worden. Waarna Johannes zegt, die van boven komt, maar dat is uiteraard Christus. Kijk, had ik een, of staat er al bij, of niet? Nee. Oh ja, staat er wel, aards en hemels. Die van boven komt, dus dat is het hemelse, en het aards is beneden. Die van boven komt, is boven allen. Dat is die zoon des mensen die opgevaren is naar de hemel en die in de hemel is. Uit vers 13. Die van boven komt, is boven allen. En die uit de aarde is, die is uit de aarde. En die uit de aarde is, is uiteraard Johannes. En die van boven komt, is Jezus. Of die uit de aarde komt is Jezus. En die van boven komt, is Christus. Maar die uit de aarde is, die spreekt uit de aarde. En die uit de hemel komt, is boven allen. Zodat de vers 31 eindigt zoals het begint. En dan staat er, en hetgeen hij gezien en gehoord heeft, dat getuigt hij. En zijn getuigenis neemt niemand aan. En uit de volgende verse, daar heb je het weer. Uit de volgende verse blijkt wie de hij is uit vers 32. En gelukkig hebben de vertalers dat ook goed gezien. Want ze hebben hij geschreven met één hoofdletter. Ja, het zou een kleine letter geweest kunnen zijn. Dan had je gezegd, het was Johannes die over zichzelf praat. Maar uit de volgende verse blijkt dat het niet zo is. Dus dan zie je, het gaat om een verband. Maar de verband is lang niet altijd het voorafgaande. Hier niet, want uit de voorafgaande zou je denken dat het misschien over Johannes de Doper gaat. Maar het is niet zo. Het gaat over Christus. Hetgeen Christus namelijk gezien en gehoord heeft, dat getuigt hij. En zijn getuigenis neemt niemand aan. Dat is weer, blijkt ook verder terug uit dit schriftgedeelte, namelijk uit vers 11. Want wij spreken wat wij weten en getuigen wat wij gezien hebben. Dat hebben we gezegd in de schriften, uiteraard heeft hij dat gezien en daaruit weet hij het. En dan gaat het uiteraard over de Heer Jezus. Nou ja, over de Zoon en de Vader overigens, daarom dat meervoud, wij. Maar hier in vers 32 gaat het om hetzelfde, hetgeen hij gezien en gehoord heeft, maar nu zegt Johannes dat. Dat getuigt hij en zijn getuigenis neemt niemand aan. Ieder pleegt geweld tegen hetzelfde en zo, hè. En aan de andere kant, die zijn getuigenis aangenomen heeft. En het aannemen is natuurlijk hetzelfde als uit hoofdstuk 1 vers 11. Zoveel hem hebben aangenomen en zo. Hè? Hoofdstuk 1 vers 11. Die zijn getuigenis aangenomen heeft, die heeft verzegeld en daarmee bekrachtigd dat God waarachtig is. En waarachtig wil zeggen, hij is de waarheid. Of de waarheid toegedaan. Of hij houdt zich aan de waarheid. Dus die getuigenis aanneemt van de Heer Jezus uit vers 32. Die verzegelt daarmee, en verzegelen wil zeggen bekrachtigen, bevestigen. Die verzegelt daarmee dat God waarachtig is. Waarmee achteraf verklaard wordt waar en of van wie hij gezien en gehoord heeft. Die hij uit vers 32. Daar heeft namelijk gezien en gehoord bij of van God. En wie dat wat gezien en gehoord werd van God aanneemt, die bekrachtigt daarmee dat God waarachtig is. Want als je zegt dat het niet waar is, dan neem je het ook niet aan natuurlijk. Maar als je het aanneemt, wil het zeggen dat je het voor waarheid houdt. Hè? Dus de gedachte is inderdaad dat in vers 11 staat, wij spreken wat we weten en getuigen wat wij gezien hebben. Toen hebben we ons afgevraagd, waar heeft hij het dan geweten? Of hoe heeft hij het geweten? Waar heeft hij het gezien? Toen hebben we gezegd, uiteraard uit de schriften. Dat staat daar niet bij. Maar hier uit vers 32 en 33 blijkt dat het zo is. Want dat wat getuigd wordt, en dat wat gehoord wordt, wordt aangenomen. En degene die het aannemen, verzegelt daarmee dat God waarachtig is. Dat kan het alleen maar zo zijn dat dat wat gezien en gehoord wordt rechtstreeks van God afkomstig is. Inderdaad. En dus uit het woord. En dat is ook het volgende vers. Want die God gezonden heeft, die spreekt de woorden Gods. Voor de duidelijkheid zou je één keer moeten lezen. Want die door God gezonden is, dat staat er niet, maar dat betekent het wel. Degene die door God gezonden is, die spreekt de woorden Gods. En dat slaat dit keer uiteraard niet op Johannes, maar op Jezus. Want er blijkt uit vers 35, de Vader heeft de Zoon lief. Die Zoon is namelijk door de Vader gezonden. En eigenlijk kun je hieruit lezen wat het eigenlijk wil zeggen. Een Zoon die door een Vader gezonden is. Of beter, ik bedoel eigenlijk te zeggen, hieruit blijkt wat het is, een Zoon en een Vader. Een Zoon is namelijk degene die gezonden wordt door de Vader. Iemand wordt Vader als hij iemand anders zendt. En die gezonden wordt is dan de Zoon. En dat blijkt uit deze beide versen. Die God gezonden heeft, die spreekt de woorden Gods. Zie je wel, de woorden Gods. Uit de schriften dus in de eerste plaats. En wie zijn getuigenis aanneemt, neemt daarmee het getuigenis van God aan.